You're with SBS Radio. Soms komen er verhalen voorbij waar je gewoon aandacht aan moet besteden. Zoals het verhaal over Matthew Bartholomew Antonio Marie Paanakker. Een Nederlander die aan het begin van de vorige eeuw op onduidelijke wijze in Australië belandde en hier allerlei capriolen uithaalde om vervolgens in Amerika in een film mee te spelen, rijke erfgenamen trouwde, overspel pleegde met de Engelse adel en wiens reputatie tot op de dag van vandaag niet opgeklaard is. Ik sprak met Bas de Groot, manager records en archives bij de Flinders University in Adelaide, die onder meer de rol en het lot van de Nederlanders in het Australische leger onderzoekt. Je hobby is het onderzoek naar Nederlanders die ooit in het Australische leger hebben gezeten, toch?
Ja, klopt. En dan vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog.
In het lange, duistere verleden wat bijna niemand zich kan herinneren.
Nee.
Hey, en daar heb je iemand opgeduikeld met een beetje een vreemde geschiedenis. Hoe heet die?
Zijn volledige naam op zijn enlistment papers is Matthew Bartholomew Antonino Marie Paanakker. Ik heb in een heleboel bronnen verschillende namen voor hem tegengekomen. Hij wordt af en toe aangeduid als Tony en soms heet hij Jerry. Maar over het algemeen hou ik het bij Mathieu of Tony. Dat zijn de namen waar hij uiteindelijk het vaakst mee wordt aangeduid.
Maar Bartholomew, dat is zo Engels als maar kan?
Ja. Maar dat zal waarschijnlijk Bartholomeus zijn. Een gedeelte van zijn Nederlands naam in ieder geval Mathieu is, in plaats van Matthew. Dus ga ik ervan uit dat Bartholomew ook inderdaad Bartholomeus is.
Die man heb je opgeduikeld. Wanneer komt hij zeg maar in beeld?
Ik zie hem eigenlijk voor het eerst opduikelen in 1913. Dan is hij in Adelaide aangekomen. En daar werkt hij dan een tijd als journalist. Maar hij werkt niet alleen in Adelaide. Hij reist ook door Australië. Hij schrijft onder andere een artikel over de kansen op economische ontwikkeling van Queensland. Het lijkt wel op dat hij in die tijd als journalist, dat hij echt gewoon iedereen loopt te interviewen en ook met iedereen meteen ook een beetje een goed rapport heeft. Hij maakt zichzelf geliefd bij mensen, zeg maar.
Voor wie schrijft hij dan?
Voor kranten. Dus hij schrijft meerdere artikelen voor meerdere kranten. Hij is deels freelance journalist. Op sommige momenten is hij ook in dienst van een krant. Maar het is dan meestal maar een kortere periode.
En zijn dat dan Nederlandse kranten?
Nee, ze zijn altijd Australische kranten. Dus zijn beheersing van het Engels was ook voor een Nederlander al erg goed.
Oké, en je bent er nooit achter gekomen wat voor een achtergrond hij had voordat hij in Australië terecht kwam?
Dat is nog deel van het onderzoek. Daar moet ik nog achteraan. Ja.
Oké, spannend. Goed, dus er komt zo'n roving reporter, zo'n rondreizende journalist Australië binnenzwalken, die iedereen voor zich inneemt en op allerlei manieren verhaaltjes schrijft.
Ja, klopt. En dan blijkt dus ook, op een gegeven moment vraagt hij dus naturalisatie aan in 1916. En dan blijkt dus ook pas hoeveel mensen hij ondertussen al kent. Want hij schrijft dus eerst eventjes tussendoor een brief naar Attlee Hunt. En Attlee Hunt was destijds de Secretary of External Affairs, zeg maar de minister van Buitenlandse Zaken. Dus daar stond hij eigenlijk op goede voet mee. Dus de meeste mensen die gaan naar hun lokale wetgever en vragen, oh, hoe moet ik dit doen? En wat? Hij schrijft meteen gewoon naar de minister van Buitenlandse Zaken. Okay. Ik wil graag Australiër worden en hoe moet ik dat doen? En alleen dat gaat een beetje moeizaam. Want de militair commandant van Brisbane, heeft een verdenking op basis van een aantal dingen die hij van de politie heeft gehoord. Waarop hij denkt van die Paanakker, dat kan misschien wel eens een Duitse spion zijn. Want hij verblijft namelijk op een adres waar meerdere andere mensen die ook verdacht worden ervan om Duitse spionnen te zijn, die wonen daar ook. Dus dat ziet er niet zo goed voor hem uit. Maar ja, helaas voor de militair commandant van Brisbane is zijn aanvraag op dat moment al goedgekeurd. Dus hij heeft zijn naturalisatiepapieren al. Dus daar kunnen ze niet zoveel meer aan doen. Die naturalisatiepapieren heeft hij nodig om in dienst te kunnen treden bij de AIF, dus bij het Australische leger. En dat doet hij dan ook in mei 1916. En hij wordt ingedeeld als een driver, bestuurder van een voertuig, bij de Divisional Ammunition Column van de 5e Divisie. De Divisional Ammunition Column, dat waren zeg maar de vrachtwagens die de ammunitie voor de kanonnen naar voren en naar achteren transporteerden. Dus die ervoor zorgden dat de kanonnen telkens genoeg munitie hadden.
Dus de munitiebevoorrading. En leek het erop, als je ernaar kijkt, ik zit me dat even snel af te vragen, dat hij genaturaliseerd wilde worden opdat hij dan het leger in kon?
Ja, dat is ook eigenlijk consistent de reden die hij daarvoor geeft. En daar wijkt hij ook eigenlijk nooit vanaf. Dus het lijkt ook daadwerkelijk op dat het hem daarom gaat, ja.
Maar hij heeft geen militaire achtergrond, voor zover we weten.
Nee. Hij heeft ook op zijn enlistment papers staat ook, want er wordt ook altijd gevraagd van, heb je al eens een keer ergens in het leger gezeten? En daar schrijft hij ook op nee. Vind ik altijd wel grappig. Daaronder staat nog een vraag van, weet je dat echt wel heel zeker? Dan spreek je wel echt de waarheid? En dan zegt hij ja.
Ja. Dus, je weet het nooit. Hij kan best in het Franse vreemdelingenlegioen hebben gezeten. Dat ga je natuurlijk ook niet op een stukje papier bekennen.
Nee, dat klopt.
Mijn fantasie raakt op hol.
Ja. Nee, in dit geval ga ik er wel vanuit dat. Ik ben ook verder ergens helemaal nergens tegengekomen. Dus ik ga er wel vanuit dat hij in dit geval wel de waarheid heeft gesproken.
Oké, dus de rondreizende journalist wordt opeens chauffeur van de munitiebevoorrading.
Ja, dus hij wordt ook daadwerkelijk op de boot gezet. Dus 30 september 1916 vertrekt hij met een heleboel andere reinforcements. Vertrekt hij op de boot in Sydney, wordt uitgezwaaid. De boot krijgt dan een telegram van een van de militaire commandanten. En die zegt van, wacht eens even, het is allemaal leuk en aardig, maar wij zitten nog steeds met het punt dat wij denken dat het een Duitse spion is. Dus eigenlijk willen we niet dat hij vertrekt. Maar ja, hij zit op de boot. Die boot die moest nog landen in Melbourne om nog wat andere reinforcements aan boord te krijgen. Met als gevolg dat op 3 oktober hij dus in Melbourne van de boot af wordt gezet. En vervolgens op 5 oktober 1916 ontslagen wordt uit Australische dienst. En de reden die daarvoor opgegeven wordt is dat hij of Dutch origin was. En dat is dus een beetje een vage reden, want hij was al genaturaliseerd. Ja. Maar hij was natuurlijk wel Nederlands geboren. Dus dat vonden ze toch niet erg fijn, zeg maar.
Maar ze hadden toch ook andere uit Nederland afkomstige soldaten in dat leger. Dus het klinkt een beetje als een flauwekul excuus.
En dat was het eigenlijk ook. Het was eigenlijk, ze vertrouwden hem gewoon niet omdat ze dachten dat hij een Duitse spion was. En daarom gebruikten ze het feit dat hij in Nederland geboren was als een reden om hem te kunnen ontslaan.
Oké. Goed, dus hij zit amper een maand in het leger of hij wordt alweer gewipt en vervolgens?
Hij is in mei al in dienst gegaan en hij wordt in oktober ontslagen. Dus hij heeft een aantal maanden heeft hij wel degelijk gediend.
Oké.
En als hij dus niet van de boot gezet zou zijn, ja, dan zou het misschien wel allemaal heel, heel anders zijn gelopen.
Want hoe ging het wel?
Dan was hij dus naar Egypte vertrokken. In Egypte werden de eerste reinforcements weer aan land gezet. En daar werden ze dan zeg maar verder opgetraind en werd er gekeken naar waar kom je nou uiteindelijk terecht. En dan werden ze vanuit Egypte, als hij dan inderdaad bij die Divisional Ammunition Column zou zijn gebleven, wat wel aannemelijk was, dan zou hij doorgevaren zijn via Frankrijk naar Engeland. Engeland zou hij nog een tijd getraind hebben en dan zou hij vervolgens weer op de boot terug naar Frankrijk zijn gezet. En zou hij dus in Frankrijk als driver aan de slag zijn gegaan.
Maar dat is allemaal niet gebeurd.
Dat is allemaal niet gebeurd, nee. Want daarna kom ik hem weer tegen in de wintermaanden van 1917. Dus tussen juni en september 1917. Dan is hij plotseling als secretaris aan de slag voor het St. Vincent's Hospital Appeal in Melbourne. Waar hij dus meehelpt om een aantal social events te organiseren als charity fundraisers. Dus voor het St. Vincent's Hospital. En onder andere een miniature picture day. Dus films waren in die tijd nog allemaal redelijk nieuw.
Ja.
Het feit dat er in Melbourne toch picture days werden georganiseerd, dat was niet zozeer nieuw, maar het was nog wel een beetje nieuw, zeg maar.
Oké, het klinkt alsof die enorm aan het netwerk is geslagen daarna.
Ja, absoluut. Dat doet hij tot, nou ongeveer, de laatste keer dat ik dat tegenkom is september, oktober 1917. Dan is een tijdje onduidelijk wat er nu precies met hem gebeurt. Want in 1918 gebeuren er eigenlijk twee dingen. Hij zit in de US, in de Verenigde Staten, in een film. Als een acteur in een bijrol. Maar tegelijkertijd neemt hij in mei 1918 ook dienst in het Canadese leger. Dus ja, dat 1918 is een heel druk jaar voor hem, zeg maar. Ik ben er nog niet precies achter wat er nou de tijdsperiode in is. Maar in mei 1918 zit hij dus in het Canadese leger bij de artillerie.
Nadat hij een rol gespeeld heeft in waarschijnlijk zo'n stille film.
Ja, ja, klopt. We weten toevallig nog welke film het is. De film is Up the Road with Sally. Met een redelijk bekende filmster, Constance Talmadge. Die had de hoofdrol. Dus het was een korte film, maar het was geen onbekende film. Hij is ook in Australië werd hij op een heleboel plekken vertoond. En er is ook wel het feit dat die filmster erin zat, was toch wel een groot ding, zeg maar.
Ja. Dus, en wat voor rol had hij in die film?
Uiteindelijk was het een bijrol. Dus het draait eigenlijk om vier karakters en hij is een familielid van het vierde karakter.
Okay.
Een meneer Cabot. Maar het is inderdaad meer een bijrol dan een geldrol. Dus,
Okay, dus eerst doet hij filmster gedoe in Amerika, vervolgens gaat hij in het Canadese leger zitten.
Ja, ja. Onduidelijk is nog of hij daadwerkelijk actie heeft gezien. Want als je in mei 1918 in dienst gaat, dan word je eerst nog een paar maanden getraind. Dus dan zal je niet. Daarna moet je nog op de boot naar Europa. Maar de kans dat hij daadwerkelijk in Frankrijk tussen de kanonnen heeft gezeten is niet heel erg groot.
Ja, minimaal.
Ja.
Oké. Okay. Ja. En toen?
Daarna wordt hij een tijdje de Europese manager van de John B. Stetson Company in de USA. Ik weet niet of je ooit van de Stetson hoeden hebt gehoord.
Ja, ja, dat zijn toch die John Wayne hoeden? Dat zijn van die cowboy hoeden, toch?
Juist, juist. Nou, die werden dus door de Stetson Company gemaakt. En hij was daar de Europese manager van. Dus van alle Europese filialen was hij een beetje de pil in het web. Dat levert hem ook wel wederom een heleboel contacten op. In 1923 trouwt hij in de Verenigde Staten met Catherine Kolb. Catherine Kolb was de Kolb family was een redelijk bekende familie in Pennsylvania.
Zijn dat de Colts van de Colts, van die pistolen?
Oh nee, het is K-O-L-B. Die waren zodanig rijk dat zijn vrouw, Catherine, heeft dus, die dus van de familie Kolb was, Catherine Kolb, die heeft dus een schenking gedaan aan de University of Pennsylvania, die nu nog steeds bestaat. Dus de Louis J. Kolb Society, dus vernoemd is naar haar vader, die bestaat dus nog steeds. Okay. Dus daar zat redelijk wat geld in die familie. Ze hebben dan ook een huis in Parijs en een appartement in Londen. Dus het is echt een socialite, zeg maar.
Ja, het is bijna een fantasieverhaal. Het is net alsof je het verzonnen hebt, Bas.
Ja, 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 ik kom toch echt overal tegen. Sterker nog, in 1928 is er een artikel in het tijdschrift The Home, an Australian Quarterly. Dus een Australisch...
Tijdschrift.
De tijdschrift. Daar staat dus een heel artikel in over het huis van de baanakkers in Parijs. Dus inclusief foto's en dus helemaal, ja, ze waren echt een beetje de, ja, net zoals dat je nu zeg maar in Vogue staat of in ieder geval in zo'n design tijdschrift van, ja, ze ja. Een huis goed op orde.
Ja, home beautiful. Goh, ja, ja. Oké, okay, dus nou hij klimt dus flink omhoog.
Ja, ja. Ja, en het volledige einde heb ik nog niet. Dus zeg maar na 1933 raak ik het spoor een beetje kwijt. Alleen de reden dat ik in 1932-33 nog steeds wat van hem zie, is dat het dan niet zo goed gaat. Want dan heeft hij namelijk een affaire met de vrouw van Lord Inverclyde in Londen. En dat wordt zodanig groot dat Lord Inverclyde dus een scheiding aanvraagt. En dat dus een complete rechtszaak is. Waarin alle details dus naar voren komen.
Ja.
Ja, daar is hij toch wel een beetje over de schreef gegaan, zeg maar.
En dat was natuurlijk heel ongebruikelijk in die kringen. Ik bedoel, die dames die mochten best wel een affaire hebben. Die mannen ook, zolang ze maar niet al te openbaar en te publiek waren. Dus dat zal wel de issue geweest zijn. Dat ze gewoon met hun affaire te veel te koop liepen.
Dat ook, maar het was ook wel zo dat die Lord Inverclyde, die was in 1928 al een keer eerder gescheiden. En dat was ook de huidige Lady Inverclyde, waar Panaker dus een affaire mee had. Die had in 1931 in Amerika al een scheiding aangevraagd vanwege cruelty. Dus Lord Inverclyde was ook niet zeg maar, de fijnste van mannen. Maar dat was Europees recht en dat was nog niet erkend. Dus ze was nog niet gescheiden. Dus ja, nu had Lord Inverclyde een goede reden om alsnog een scheiding aan te vragen. Want nu was zij met Panaker vreemd gegaan.
Ja.
Maar ja, al met al dus een leven met hele hoge ups en downs. En ja, je zou er een film over kunnen schrijven, zeg maar.
En zijn er nog kinderen geboren?
Ja, nog zeker met zijn vrouw Catherine heeft hij twee kinderen gehad. Daar heb ik verder nog niet naar gekeken. Dus dat zal in de loop van het onderzoek zal het misschien ook nog wel aan bod komen. Maar ik probeer me wel te beperken tot de mensen zelf. Dus Matthew Panaker zelf, die dus in het Australische leger is gegaan. Ja, niet de hele familiegeschiedenissen te gaan schrijven. Het is wel zo dat je ziet dat Matthew Panaker is in dat opzicht een beetje anders dan de meeste Nederlanders die ik onderzoek. Omdat hij echt in de hogere sociale kringen verbleef. En wat je wel ziet is dat een heleboel Nederlanders in de groep die ik onderzoek ook via andere landen naar Australië zijn gekomen. Dus ik ben ondertussen al een aantal Nederlanders tegengekomen die via Amerika via de USA naar Australië zijn gekomen. En dus niet direct vanuit Nederland.
En dan kun je eigenlijk ervan uitgaan dat het wat avontuurlijkere mensen zijn.
Ja. Of wat in veel gevallen ook wel zo was, zeelieden.
Of criminelen.
Ja, die ben ik nog niet zoveel tegengekomen.
En je bent er niet achter gekomen of die het loodje heeft gelegd en waar en onder wat voor omstandigheden?
Nee, dus dat is, daar ben ik zeker nog naar op zoek.
Dus, wie wat weet, mag het zeggen. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.